Vanavond dus een leerdienst over een wat onbekend thema, de gevolgen van de val van Satan en zijn engelen. Gemeente van onze Heer Jezus Christus, we weten allemaal dat we in een wereld leven waarin geweldig veel strijd plaatsvindt. Op allerlei manieren worden er vandaag de dag mee geconfronteerd. Het zijn oorlogen, uitbarstingen van religieus geweld, gruwelen die moslim terroristen aanrichten in het Midden-Oosten. We zien de beelden van Syrië van de jarenlange strijd, zoveel slachtoffers, volkstammen op de vlucht, dictaturen waar mensen worden gemarteld en afgemaakt. We zien dat de haat tegen Israël toeneemt, Open Doorsdag, gisteren geloof ik. De ranglijst van de christenvervolging laat ook zien dat de invloed van islamitisch extremisme, hindoeïsme, boeddhisme, dat er een enorme toename in plaatsvindt. Wat is er toch in deze wereld aan de hand? Waarom is er zoveel strijd? Is dit de brullende leeuw waar Petrus het over heeft in zijn brief? Is hier de hand van Satan achter zichtbaar? De wereld, maar ook de kerk. In West-Europa hebben we een strijd te voeren. Secularisatie, geloofsafval gaan door. Overgrote meerderheid van de Nederlanders, 82%, komt nooit of bijna nooit meer in de kerk. Geloof speelt geen rol van betekenis in een leven. Kerkgebouwen worden gesloten. Witte plekken zijn er steeds meer in ons land. We maken ons zorgen over de echtscheidingen die plaatsvinden, over verslavingen die toenemen. De invloed van het materialisme in ons leven, consumentisme. En het christelijk geloof, nu dat als het ware steeds meer terugtrekt, gaan mensen zelf een eigen religie samenstellen. Het gaat er niet meer om wat waar is, maar wat goed voelt. Het geeft de doorslag. Mensen gaan luisteren naar een innerlijke stem, gaan geesten raadplegen. Je hoeft de kranten maar op na te slaan en het is overal. Ja, om zo te zeggen, God bestaat niet, maar spiritualiteit is in. Het is een booming business. Wat is daar aan de hand? Zien we hier de hand van de tegenstander van God in? Is dit waar Paulus over spreekt, dat de duivel zich zijn engel van het licht kan vertonen? Deze dienst staat in het teken van de toerusting. Ik wil aan de hand van de Bijbel u meenemen om, als het ware, achter de schermen te kijken van wat we dagelijks om ons heen zien, wat we misschien in ons eigen leven ook ervaren. En ik start bij een woord van de Heer Jezus in het Johannes-evangelie. Johannes is een evangelist die heel bijzonder de Heer Jezus kende en heel haarfijn oog had voor de dieperliggende oorzaken van dingen die er gebeuren. Als de Heer Jezus in Matthäus 4 staat, als de Heer Jezus door de duivel verzocht wordt in de woestijn, dan komt er een moment dat de Satan tegen Jezus zegt, hier, ik kan je alle koninkrijken van de wereld geven en hun heerlijkheid. Je hoeft alleen maar voor mij te aanbidden, voor mij te knielen. En de Heer Jezus doet dat natuurlijk niet. Je mag alleen de Heer God aanbidden. Hij geeft de duivel, hij gaat er niet op in. Maar de Heer Jezus ontkent niet dat de duivel vermogen heeft om die koninkrijken ook te geven. Het lijkt in eerste instantie een soort grootspraak. Hij beloft, ik kan je alles geven van deze wereld. En het feit is dat de Heer Jezus dat niet ontkent. Hij bestrijdt de Satan niet op dit punt. Hij erkent dat de vorst van de duisternis heerschappij voert over deze aarde. En dan in Johannes evangelie, dan noemt de Heer Jezus de Satan 3 keer vorst van deze wereld, tot overste van deze wereld. Hij zegt in hoofdstuk 12, 14 en 16 dat 3 keer de overste van deze wereld wordt buitengeworpen. De overste van de wereld komt en heeft geen vat op mij. De geest overtuigt, die tekst kent wel, van zonde, gerechtigheid en oordeel, omdat de overste van deze wereld wordt geoordeeld. De Heer Jezus spreekt de Satan aan als de overste van deze wereld. En dat Griekse woord argoon betekent heerser. Degene die het hier op aarde voor het zeggen heeft. De baas, zeg maar. En de Paulus denkt daar ook aan als hij over de Satan spreekt als de God van deze eeuw. Die hier op aarde lijkt de regie te hebben. En die uitspraak van de Heer Jezus, dat de Satan de vorst van deze wereld is, roept natuurlijk heel veel vragen op. Als dat waar is, hoe kan dat dan? En hoe is die dan zo ver, hoe is dat zo ver gekomen? En wat betekent dat voor ons? Hoe kan de duivel trouwens hier op aarde zijn macht uitoefenen? En ik wil u even meenemen naar het begin. Hoe is dat zo gekomen? Openbaringen 12 is een hele bijzondere tekst. Daar onthult de Heer Jezus aan Johannes iets van de geestelijke dimensie achter de zichtbare dingen. Er breekt een oorlog uit in de hemel. Michael, de hoofdengel, en zijn andere engelen voeren strijd met een andere engel, Satan, of Lucifer, en zijn demonen. Petrus en Johannes en Judas spreken over engelen die gezondigd hebben. Het is niet te begrijpen. Ik kan u dat ook niet uitleggen het waarom, maar de Bijbel vertelt dat het is gebeurd. Dat een deel van de engelen onder leiding van Satan in opstand is gekomen tegen de Heere God. Vermoedelijk vervulde hoogmoed en trots zijn hart. En ik kan het niet begrijpen, maar het is wel verbijsterend in de hemel waar alles goed is, dat een deel van de engelen die God geschapen tegen de schepper in opstand komt. Maar Openbaring vertelt dat het een realiteit is, dat er een strijd uitbreekt. En we hebben dat niet gelezen, maar in het Openbaring 12 vers 3 staat dat de draak 1/3 van de sterren uit de hemel wegveegt en die komen dan op de aarde. En de uitleggers zeggen dat heeft waarschijnlijk met engelen te maken, dat 1/3 van de engelen in die engelenval is meegesleurd. De Bijbel vertelt het als feit. Heer Jezus onthult dat. Er is dus een strijd in de hemel. En die strijd is in het nadeel van Satan beslist. Hij is uit de hemel geworpen met zijn engelen die vanaf dat moment demonen zijn. Heeft hij de aarde nu als werkterrein toebedeeld gekregen. Het is niet te bevatten, maar dat is even zo wat de schrift vertelt. En ik heb 2 stukjes uit de profetie van Jesaja en Ezechiël laten lezen, omdat we daar iets volgens mij van de achtergrond zien van wat er in het begin is gebeurd. Aardse koningen. Maar allereerst die profetie van Ezechiël 28, dat gaat over de koning van Tyrus. En dan spreekt de profeet en dan haalt hij allerlei woorden. Waar haalt hij het precies vandaan, dat weten we niet, maar dan gaat het over een cherub. Nou, een cherub is een machtige beschermengel. En die is in de hof van God, in de hof van Eden. In de nabijheid van God. Daar mocht hij zijn. En vermoedelijk gaat het over Satan, of de engel die later Satan is gaan heten. Een van de machtigste engelen met een onberispelijke levenswandel, zegt de profetie. Maar is in zonde gevallen omdat hij in hoogmoed kwam. Omdat hij als God wilde zijn. Hij wilde de troon, de plek van de troon innemen. En dan legt Ezechiël die directe lijn naar die aardse koning Tyrus, die zich ook van alles verbeeldt en die zijn goddeloze macht uitoefent. En hij ziet achter die koning eigenlijk de contouren van de duivel. Contouren van Satan. Een cherub, een machtige engel die nabijheid van God was, maar hoogmoedig. En daarna naar de aarde gestuurd. En Jesaja zegt het ook. Gaat het over de morgenster. In het Latijn Lucifer, een benaming voor Satan. Hij verkeerde in de nabijheid van God. Maar ook hier zegt de profeet, hij wilde zich gelijkstellen aan God zelf. Hoogmoed het motief. En daar gaat het over de koning van Baal. En dan ziet hij als het ware daarachter ook al die macht van het kwaad die via die vorst zijn kwade invloed op aarde uitoefent. En beide teksten laten zien dat God, dat ze door God worden veroordeeld en ze worden uit de hemel gegooid en naar de aarde als het ware verbannen. Jesaja 14 spreekt over het rijk van de dood. En net als in Openbaringen 12 delft de Satan het onderspit. Wordt de toegang tot de troon ontzegd. Hij mag niet langer meer aanklagen zoals in het boek Job nog wel kan. En de oude slang, de duivel, wordt op de aarde geworpen. Vers 9, Openbaringen 12. En de draak wordt neergeworpen, de slang, de Satan, met zijn engelen. En dan is hij op de aarde en dat is de plek die hij tijdelijk krijgt toebedeeld. En de engelen zijn vanaf dat moment dan de demonen. Die we in het Oude Testament een beetje, maar die we vooral in het Nieuwe Testament tegenkomen. Dus En wanneer is dat dan gebeurd, wat Openbaring beschrijft? Nou, dat moet ergens in het begin zijn geweest. Voordat de zondeval van ons mensen plaatsvond, is er dus iets in de hemel gebeurd. Is er een engelenval geweest. De strijd van Openbaringen 12 gaat over de opstand van de Satan tegen de Heere God. Voordat de zondeval plaatsvond op aarde, is er iets in de hemel gebeurd. En de engelen, Satan en de engelen hebben dat plan van God dat hij de wereld wilde scheppen, dat hij mensen wilde maken naar zijn beeld, om zijn goedheid zichtbaar te maken in de schepping. Hebben ze willen dwarsbomen van het allereerste begin. Dat zien we niet gelijk als we Genesis 1 lezen. In het begin schiep God het woord. In het begin schiep God de hemel en de aarde. De aarde nu was woest en ledig. En de duisternis en woest en ledig. En de geest zweefde over de oervloed. En God zei, laat er licht zijn. Als je Genesis 1 verder leest, zie je dat het een triomfantelijk bericht is. Daar zit de macht en de majesteit van onze schepper, zoals in opwekking 70. Hoe heerlijk is uw naam. De Heere God heeft met één woord te spreken alles gemaakt. En het gemak waarmee hij dat doet is indrukwekkend. Het is een loflied op de grootheid en de macht van de Heere. Hij was een schilder die schilderijen maakte over de schepping, over Genesis 1. En toen hij geïnterviewd werd en over dat schilderij sprak, zei hij, het is een overwinnaar die dit alles heeft gemaakt. En dat is nou precies wat de achtergrond is van Genesis 1. Want het is een overwinnaar die alles heeft geschapen. De Heere God heeft een strijd tevoren gehad voordat hij de aarde kon scheppen. En er zijn allerlei teksten in de Bijbel die iets van die strijd laten zien. Die onze goede God heeft tevoren. Je merkt dat niet in Genesis 1, maar misschien toch iets. Als dan Heere God de aarde maakt, staat dat hij woest en ledig was. Tohu wabohu. Dat gaat over de chaos. En het woordje duisternis is ook al opvallend, zo in het begin van Genesis. Want duisternis, dat is het woord van de vorst van de duisternis. Je proeft er in Genesis al iets van, maar het is niet heel duidelijk door de schrijver verwoord. Maar in Psalm 74 wel, die we samen zongen. Ja, ik weet niet of u, dan moet u de preek later nog maar eens teruglezen, maar ik ga nu maar even verder. In Psalm 74 daar staat, u hebt door uw macht de zee gespleten, u hebt de koppen van de zeemonsters in de wateren vermorseld, u hebt de koppen van Leviathan verbrijzeld. God voert het volk Israël door de Dode Zee en er vindt een strijd plaats en daarin die strijd voert God een strijd tegen Leviathan. En dat was in de gedachten van het Oude Oosten een oermonster. God wil zijn volk door de Dode Zee heen voeren. En er is een macht die dat probeert te verhinderen. En de Heere God voert daar een gevecht mee. En dan gaat het over de macht van God om zijn volk naar het beloofde land te leiden. En dan verwijst de psalm ook naar de schepping. De dag is van u, de nacht behoort u toe. U hebt het licht en de zon een plaats gegeven. En Psalm 74 spreekt over de schepping vanuit het perspectief van strijd. God voert de strijd tegen engelen die dat willen verhinderen. En ook Psalm 89 die we hebben gezongen. Een bijzondere psalm, we zingen hem een aantal liederen graag. Psalm 89 gaat over de koning. De Heere God had aan koning, aan het geslacht van David beloofd dat er altijd een koning zou zijn. En toen kwam de ballingschap en toen was er geen koning. En toen kwam de grote vraag op. Heere God, waar zijn nu al die beloften van u? Want het huis van David, er zal nooit een koning ontbreekt, het zal een eeuwig verbond zijn, had de Heere God in het begin van de psalm beloofd. En uit het geslacht van David zou later de Messias voortkomen. Die Messiasverwachting zit ook al in deze psalm. En dan proef je de worsteling van de psalm met die belofte van de Heere God. Er is geen koning, het volk is in ballingschap. En het lijkt op dat die belofte niet vervuld kan worden. En dan gaat de psalm verwijzen naar de macht van God, de strijd die hij in het begin heeft gevoerd. Ik citeer. U heerst over de overvloed van de zee, over haar golven die zich verheffen. U hebt Rahab dodelijk verwond, verbrijzeld. U hebt uw vijanden verstrooid met een sterke arm. De hemel is van u, de aarde is van u, de wereld en alles wat ze bevat hebt u gegrondvest. het noorden en zuiden hebt u geschapen. Van verwijzing naar de schepping. Er wordt die belofte, die is er. Er is op dat moment geen koning. En de dichter van de psalm beroept zich op de scheppingsmacht van God. De strijd die hij in het begin voerde. En zou hij, zo machtig als hij toen was, zou hij dat nu niet kunnen herhalen. En de namen Leviathan, psalm 74, en Rahab in psalm 89. In het oude oosten zijn dat oermonsters. Ze houden zich op in het water. Zijn gemachten van het kwaad, de chaosmachten. De duisternis, de oervloed van Genesis 1 vers 2 verwijst daar denk ik al naar. God voert een strijd. De tegenstander wil niet dat hij mensen gaat scheppen. Wil niet dat de Zoon van God gaat komen. En achter die namen van Leviathan en Rahab gaan engelen schuil die gevallen zijn, die in opstand gekomen zijn tegen God. Vanaf het eerste begin voert God een strijd. Het is ze niet gelukt. God heeft de wereld geschapen, het hele universum op een wonderlijke manier. Hij heeft de mens geschapen naar zijn beeld. En toen heeft de Satan het nog een keer geprobeerd en toen is het hem gelukt. Toen is het gelukt om Adam en Eva te laten zondigen. De mensen die de goede God waren geschapen hebben gehoor gegeven aan de verleiding, die fluisterstem van de boze. En toen is de deur opengezet. Ze hebben gehoor gegeven aan de verleiding en zijn in zonde gevallen, wat we de zondeval noemen. En vanaf dat moment, als ze dan uit het paradijs worden gezet, blijft heel die geschiedenis van Israël een geschiedenis van strijd. Ik heb een paar weken geleden in die preek over Exodus 17 Amalek ook over gehad, wat de tegenstander probeert het volk van God ten onder te brengen. En de machten van de kwaad hebben zich gestort op onze heiland, op de Heer Jezus, heel zijn leven, maar natuurlijk in het bijzonder aan het kruis. Die 3 uur dikke duisternis, dat alle demonen van de wereld hebben zich op de Heer Jezus gestort om hem maar van zijn heilsplan af te halen, dat hij maar geen verzoening zou doen. Maar dat is ze niet gelukt en hij stond op uit de dood en hij triomfeerde. En daarna is de strijd verder gegaan en proberen ze de kinderen van God te dwarsbomen, proberen ze ingang te zoeken in hun leven. En het gaat door tot op de laatste dag. En deze strijd heeft dus een begin. Al voor de schepping. En ik denk dat we op een of andere manier, maar de Bijbel vertelt het niet duidelijk, dat moet ik zeggen, dat staat in Genesis 1 niet letterlijk, maar tussen vers 1 en vers 2 moet er dus iets hebben plaatsgevonden van die engelenval. De Heere God schiep de hemel en de aarde en dan wordt er over de aarde gesproken die woest en ledig was, dat er duisternis was. Daartussen moet iets zijn gebeurd. Daarin waren de oermonsters, Leviathan en Rahab, de engelen hebben zich geprobeerd te verzetten tegen de Heere God. En vandaar valt er ook licht op de schrift verder. Want als Adam en Eva dan in Genesis 2 in de hof worden geplaatst om die te bebouwen, Genesis 2 vers 15, dan staat er in het Hebreeuws, shamar, dat betekent niet bewaren, maar bewaken. God plaatst in de hof van Eden, die moeten ze zeg maar cultiveren, maar ze moeten die ook bewaken. En waarom bewaken? Nou, dat snap je. Omdat er machten zijn die proberen die hof van Eden te verstoren. Tegen de machten van de chaos. Maar de mens faalde in zijn opdracht en de deur ging open. Er is een strijd. Een opstand in de hemel. Een van de belangrijkste engelen kwam in opstand tegen de Heere God. En een deel van de engelen sloot zich daarbij aan. En de Heere God heeft zijn oordeel uitgesproken en de Satan is uit de hemel verwijderd. Hij is naar de aarde verbannen. En daarom heet hij vorst, overste van deze wereld. Ja, zegt u, hoe zit dat dan? Matthäus 28, als de Heer Jezus zijn discipelen uitzendt voordat hij teruggaat naar de hemel, dan zegt hij, mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. Is dat hiermee dan niet in strijd? Past dat dan wel met die uitspraak dat de duivel overste is van deze wereld? dat de Heer Jezus alle macht heeft. Nee, dat kan samengaan. De Heer Jezus heeft alle macht in hemel en aarde. En de aarde is het werkgebied van Satan. Maar Satan is een leugenaar. Dan kom ik nog even terug op het geld. Je kunt iets in bezit hebben, maar toch niet de eigenaar zijn. En dat is het verschil. Satan is een dief. Hij heeft als een dief die geld heeft gestolen. Die kan erover beschikken, kan ermee doen wat hij wil. Maar hij is niet de eigenaar, het is gestolen goed. Als een dief gepakt wordt, zal dat blijken. Dat het niet van hem was. En aan het kruis van Golgotha is gebleken dat de Satan een bedrieger was. Hij is ontmaskerd. Maar vandaag de dag doet hij nog steeds of hij recht heeft op deze wereld. Dat hij de eigenaar is. Maar Johannes zegt dat hij de vader is van alle leugen. Dus geloof hem niet. Deze wereld en wij zijn van de Heere God. Maar hij bouwt zijn rijk op leugen en bedrog. God is de eigenaar van dit universum. En de Heer Jezus heeft alle macht in hemel en op aarde. Alle macht om ons te beschermen en ons van de invloed van Satan te bevrijden. Dus als wij vandaag de dag zien dat er een strijd is in deze wereld. Als wij merken dat we aanvechting hebben in ons persoonlijk leven. Dan komt dat omdat er een tegenstander is. En daar hebben we allemaal mee te maken. Ik ga eindigen en ik wil nog twee lessen noemen. Twee lessen om mee te nemen. Twee lessen uit de strijd. De eerste is dit. Als nou deze wereld het werkterrein is van de Satan. Hoe kan de Satan invloed krijgen in ons leven? Openbaringen 12 laat er iets van zien. Er staat iets moois. De gelovigen hebben de duivel overwonnen door het bloed van het lam en het woord van hun getuigenis. Staat in vers 11. Nou, daar zou je een hele preek over kunnen houden. Maar het bloed van het lam, weten we allemaal, waar verwijst dat naar? Gelovigen hebben de duivel overwonnen door het bloed van het lam. Dat verwijst naar het offer van onze heiland, aan het kruis van Golgotha. Daar is de duivel verslagen. Dat bloed, dat heeft gevloeid tot verzoening van onze zonden. Dat betekent dat de enige manier waarop de tegenstander voet aan wal kan krijgen in ons leven, is door de zonde die we doen. Als we de Heer ongehoorzaam zijn, zetten we de deur open. En als we daar ons in verharden en ons er niet van bekeren, krijgt hij meer invloed in ons leven. We kunnen zelfs gebonden raken. En weet u wat zo gemeen is, zo sneaky? Is dat de Satan ons verleidt. Joh, het is niet zo erg als je dit doet. Niemand ziet het. En heb je de stap gezet, dan noemt hij een sukkel. En Heere God kan je nooit meer gebruiken. Wat moet je doen? Een heilig leven hebben. De Heere zoeken en hem gehoorzaam. Daarin ligt bescherming. En ik snap dat we dat niet uit eigen kracht kunnen. Maar daar hebben we de hulp van de Heilige Geest zo bij nodig. Het is belangrijk om daarvoor te bidden. Elke dag, Heere God, in deze strijd, schenk mij de hulp van uw Heilige Geest. Er staat een heel mooi stukje in de Heidelbergse Catechismus, de uitleg van het Onze Vader. Dus de zesde bede, leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Dan is het antwoord heel realistisch en ook heel krachtig. Omdat wij vanuit onszelf zo zwak zijn. Nee, dat is de realiteit. We kunnen er niet omheen. Dat wij zelf geen ogenblik kunnen stand houden. En dat bovendien onze doodsvijand de duivel niet ophoudt ons aan te vechten. Dan is het gebed. En laten we dat maar dagelijks bidden. Wil ons daarom door de kracht van de Heilige Geest staande houden en sterken. Die hebben we zo nodig. Laten we daar dagelijks om bidden, opdat wij in deze geestelijke strijd niet een nederlaag lijden, maar krachtig weerstand bieden en eindelijk volledig de overwinning behalen. Bid dat de Heilige Geest kracht geeft. Dat hij ons wijsheid geeft om juiste keuzes te maken. Moed om te stoppen met wat niet goed is. Die deur wordt gesloten. Dat je heilig leeft. Dat is het eerste. En het tweede, Openbaringen 12 eindigt in vers 10. ja, met een loflied. Als de Satan naar de aarde wordt geworpen, dan heeft hij een korte tijd om zijn kwade werk te doen. Dan klinkt in de hemel, nu is gekomen de zaligheid, de verlossing. De kracht in het koninkrijk van onze God, de macht van zijn gezalfde. Christus heeft aan het kruis overwonnen. Dat klinkt in de hemel door. Hij heeft de strijd is beslist. En als je van hem bent, ben je veilig. Als je door het geloof met de Heer Jezus verbonden bent, dan ben je in Christus. Dan behoor je hem toe. En de machten van de duisternis kunnen je belagen, kunnen je leven lastig maken, kunnen allerlei pijlen op je afvuren. Maar als je van hem bent, dan ben je van hem. Ben je van verzekerd dat de liefde van Christus sterker is. Johannes zegt, hij die in u is, de Heilige Geest, is meer, is sterker dan hij die in de wereld is. De Satan. De tegenstander kan je belagen en lastig vallen. Allemaal mee te maken. Vorige preek ook al iets over gezegd. Maar één ding kan hij niet. Als je in Christus bent, je identiteit kan hij je nooit ontnemen. Wie in Christus is, blijft van de Heer Jezus. En daarom, zorg dat je in Christus bent. Dat je leven aan hem gewonnen geeft. En als dat nog niet is gebeurd, ga op je knieën. Vraag of hij komt in je hart. De Heilige Geest, je die band met de Heer Jezus geeft. Want je kunt de strijd alleen voeren als je naast Christus staat. Als je aan de andere kant staat, ga je het onderspit delven. En dat wil de Heere God niet. Je moet aan de kant van de Heer Jezus staan en Gods geest in je laten werken. Dan kun je de overwinning behalen. In Christus ben ik meer dan overwinnaar, zegt Paulus. Die had het begrepen. Dat is de nuchtere realiteit van het geloof. Iedereen, en ik hoop dat het voor u en jou, voor ons allemaal ook geldt. Als je in Christus bent, ben je overwinnaar. Dan mag je in de overwinning delen. Dat is de nuchtere realiteit. Maar tegelijkertijd laten we ook waakzaam zijn. Vele mensen vandaag de dag verwijzen Satan en zijn demonen naar het rijk van de fabelen. Dat is ouderwets geloof, dat is middeleeuws denken. Maar dat is een grote fout. Je moet het woord van de Heer Jezus serieus nemen. En het ons aansluiten bij het gebed van het Onze Vader. Vader, verlos ons van de boos. Dat is een gebed wat we elke dag moeten bidden. Tot die dag komt, die boze definitief verwijderd is van deze aarde. Vader, verlos ons van de boze. We eindigen met het loflied, want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Zullen we dat dagelijks bidden? Amen.